in de vooraf een enkele afkondiging. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kassen en bij de uitgang, zoals we dat gewoon zijn, voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis. We lezen uit de schrift vanmiddag Handelingen 1, versen 4 tot en met 14. Handelingen 1, vers 4 tot en met 14. En uit de catechismus wordt behandeld zondag 18. Zondag 18. Tot zover de mededeling. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmiddag alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 29, het eerste en het vijfde vers willen wij samen gaan zingen. En dat zijn twee verzen die oproepen om de Heere eer en heerlijkheid te geven. De Heere die regeert en alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En daarom is Psalm 29 ook juist geschikt om vandaag te zingen op deze zondag na de Hemelvaartsdag. Psalm 29, 1 en 5. Ook vanmiddag doen wij met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. En we zingen daarna van Psalm 21, het vierde en het vijfde vers. En dat zijn twee versen waarin de heerlijkheid van de opgestane en ook ten hemel gevaren koning wordt bezongen. Psalm 21, 4 en 5. Wij spreken in ons hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag uit de schrift Handelingen 1 vanaf vers 4 tot en met vers 14. En dat gaat voor een groot gedeelte over de hemelvaart. En dat is met het oog op zondag 18 van de catechismus. Het komt heel mooi uit dat we vandaag samen die zondag gaan overdenken. Dus we lezen uit Handelingen 1, de versen 4 tot met 14. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet zouden scheiden, maar verwachten de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, zeggend, Heere, zult ge in deze tijd dan Israël het koninkrijk weer oprichten? En hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. Maar ge zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En ge zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En als hij dit had gezegd, werd hij opgenomen, daar ze het zagen, en een wolk nam hem weg van hun oog. En alzo ze hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat ge en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs ge hem naar de hemel hebt zien opvaren. En toen keerden ze wederom naar Jeruzalem van de berg, genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als ze ingekomen waren, gingen ze op in de opperzaal waar ze bleven, namelijk Petrus en Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig volhardend in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover. Laten we, voordat we zondag 18 gaan lezen en gaan overdenken, eerst samen tot de Heere naderen om zijn zegen. Heren in de hemel, in de achterliggende week zijn wij er weer bij bepaald. Hebben wij het opnieuw mogen overdenken dat u, o Heere Jezus, naar de hemel gevaren bent. En dat is allereerst voor uzelf een heerlijk gebeuren geweest. U bent met eer en met heerlijkheid gekroond. Daar had u ook recht op grond van uw volbrachte middelaarswerk. Maar we mogen het ook weten, Heere, omdat u het ook in uw woord ons zo duidelijk zegt. En het zal ons ook vanmiddag weer voorgehouden worden vanuit het leerboek van de kerk, dat u niet alleen maar voor uzelf naar de hemel gevaren bent, maar dat er ook voor ons een geweldige boodschap in ligt opgesloten. U bent ten hemel gevaren om koning te zijn. U bent naar de hemel gegaan om daar de hoge priester te zijn. Om te regeren als koning en om als hoge priester te bidden. Om te zegenen. Om uw offer ook te laten gelden. Wat een geweldige rijkdom is dat hier. En wij vragen van u dat wij vanmiddag ook iets van die rijkdom weer mogen gaan zien. Want dat zal ons troosten. Dat zal ons kracht geven. Als we mogen zien wie u bent, nog steeds, na zoveel eeuwen, dezelfde. Die ten hemel gevaren is, die koning en hoge priester. Dan zal het ons tot bemoediging, tot versterking zijn. Laat uw Heilige Geest in ons midden mogen zijn. Want die geeft ons toch zicht op die koning en hoge priester. Die opent toch ons hart. Die neemt toch alles weg wat het zicht op hem belemmert. Die Heilige Geest. die mogen we toch ook vragen, smeken. Net zoals de kerk tussen hemelvaart en Pinksteren dat heeft gedaan. We hebben het samen gelezen. Ze hebben gesmeekt, ze hebben volhardend gebeden en gesmeekt om de komst van die beloofde geest. En zo mogen wij dat toch ook doen, Heren. We mogen toch ook zo samen het van u afsmeken, de werkingen van uw geest, in het diepe besef dat u het belooft, dat u dan uw geest ook in ons midden zult geven. Heren, wilt u niet alleen met ons zijn die hier vanmiddag in de kerk zijn? We bidden u ook voor onze broeders en zusters die bij de kerktelefoon zijn. Laten ook zij het evangelie van de hemelvaart horen, verstaan. Wilt u ze ook in hun bijzondere omstandigheden gedenken? Want het is toch niet zomaar dat ze bij de kerktelefoon meeluisteren. Als er geen reden voor was, dan zouden ze vanmiddag hier in de kerk zijn. En daarom wilt u hen in hun bijzondere omstandigheden gedenken, ondersteunen, krachten geven, heel in het bijzonder. Wij mogen samen heel uw kerk aan u opdragen, Heren. Uw kerk die wereldwijd is. Uw kerk die ook vandaag weer samenkomt om uw naam te erkennen en te belijden. Om uw woord te horen tot bemoediging en versterking. Uw kerk wereldwijd, gedenk ze. Leid ze door uw heilige geest en door uw woord. Wees in het bijzonder met de kerk die in de verdrukking is. Wat zijn er gemeentes die iedere zondag weer opnieuw die spanning hebben of ze wel in vrijheid bij elkaar kunnen komen. Heren, wilt u ze zicht geven op u die regeert, die uw volk bewaart en die het ook gezegd hebt dat de poorten van de hel de gemeente niet kunnen overweldigen. Wilt u zijn, Heren, op de zendingsveld en daar ook de kerk nabij zijn, bewaren, geven wat nodig. Wij willen samen bidden, Heren, of u ook wilt zijn met al het werk wat onder ons eigen volk gebeurt, om mensen bekend te maken met die zaligmakende naam van de Heere Jezus Christus. We hebben er vorige week ook wat bijzonder bij mogen stilstaan als gemeente, hoe nodig het is dat we die naam ook uitdragen, uitstallen. Er zijn er zoveel die uw naam alleen nog maar kennen als een stopwoord of als een vloekwoord. Heren, wilt u geven dat ze die naam leren spellen als zaligmakende naam. Dat is toch zo nodig voor ons mensen. Wij willen samen aan u opdragen, Heren, wereldwijd alle nood die er is. En dan in het bijzonder ook de mensen die getroffen zijn door die aardbeving daar in Indonesië. Wat een gebeuren. Zo plotseling en zoveel daklozen. Zoveel mensen die daarbij omgekomen zijn, een aantal duizenden mensen. Zoveel mensen die ook in het ziekenhuis moesten worden opgenomen met verwondingen. Of zelfs op straat moesten worden behandeld. Alle nabestaanden van degenen die mensen verloren hebben door de dood, dragen ze aan u op. Heren, wat laat het ons weer zien dat deze wereld zucht. Dat we nog in een onverloste wereld leven. Dat alles wacht op de bekroning van de hemelvaart. Uw wederkomst. Want die wederkomst zal toch de uiteindelijke volmaking en kroon zijn op uw werk, o Heere Jezus Christus. Dan zal toch ook de verhoging tot zijn volheid komen. Wanneer u wederkomt en alles nieuw maakt. En een einde maakt aan alle nood. Aan alle zucht. Aan alle pijn. Aan alle verdriet. Dat u al die tranen van de ogen zult afwissen. Heer in de hemel, wij dragen allen aan u op in deze wereld die om wat voor reden dan ook druk en moeite ondervinden. Die tranen schreeuwen om het lot dat hen getroffen heeft. Die elke dag weer opnieuw zuchten onder dat wat hen overkomen is. Heren, zo komen we samen tot u. We willen ook vanmiddag bidden voor Israël. Israël die toch ook onze oudste broeder genoemd kan worden. Die het zo moeilijk heeft. Israël, breng ze aan uw voeten. Houd ze staande in alles wat op hen afkomt. En wilt u geven, Heere, dat ook Israël het leert. De naam van de Heere Jezus Christus zaligmakend te belijden. Zo komen we samen tot u. Met onze gebeden. We beseffen het, Heere, wij kunnen onze gebeden nooit tot u opzenden op grond van verdiensten in ons. Maar we weten dat we mogen het doen. Op grond van de verdiensten van hem die ten hemel gevaren hoge priester en koning, de Heere Jezus. Zie ons aan, ook vanmiddag. Zegen ons, ook vanmiddag. Alleen uit genade om zijnentwil. Amen. Voordat we het onderwijs van de catechismus samen gaan overdenken, willen we eerst Psalm 8 gaan zingen. Het eerste, het vijfde en ook het zesde vers. Psalm 8, een psalm die ook betrokken kan worden op de Heere Jezus. En vooral het vijfde en het zesde vers gedeed hem wel een weinig tijd beneden het engelenheren rang en plaats bekleden, maar hebt hem ook uw rijkste gunst betoond en hem met eer en heerlijkheid gekroond. En gegeeft hem wijd en zijd in alle landen de heerschappij van de werken uwer handen. Zoals gezegd willen we samen stilstaan bij zondag 18. En dat gaat over de hemelvaart. Wat verstaat ge daarmee? Opgevaren ten hemel. Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld? Gelijk hij ons beloofd heeft. Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest. Wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo die mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan die twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet, want wijl omdat godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is. En persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. En ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich nemen zal. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken dat er boven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. En dat we niet zoeken dat op deze aarde is. Tot zover. Psalm 68, het 9e vers, willen we na de verkondiging van deze zondag samen gaan zingen en dat is ook een vers dat op de hemelvaart van de Heer Jezus betrokken kan worden. Gij voert ten hemel op vol eer en gezaagt uw strijd bekronen. Gemeente, u zult het misschien van de catechisaties van weleer nog wel weten, en onze jongeren van de catechisatie is nog niet zo heel erg lang geleden, dat we bij de Heer Jezus twee verschillende staten kunnen onderscheiden. En dat we kunnen onderscheiden zijn vernedering en ook zijn verhoging. En in elk van die twee staten zijn ook weer trappen, zijn ook weer fases te onderscheiden. De eerste trap, de eerste fase van de vernedering, dat was zijn menswording. De laatste fase was zijn dood aan het kruis. En bij de verhoging is de eerste fase, ik denk dat we dat allemaal wel begrijpen, de opstanding. Dat geweldige heilsfeit waar we vorige week samen ook bij stil hebben gestaan vanuit de catechismus. Dat geweldige heilsfeit dat hij de dood, de zonde, de hel, de duivel overwonnen heeft. En dan de tweede fase van die verhoging van de Heer Jezus is de hemelvaart. De hemelvaart die we afgelopen donderdag weer hebben mogen herdenken en waar de catechismus ons vanavond ook heel wat onderwijs over geeft. De tweede fase van Christus' verhoging. Nou is het zo, dat hebben we de vorige week ook samen mogen overdenken, dat als de Heer Jezus opgestaan is, dan heeft dat niet alleen betekenis voor hemzelf, maar heeft dat ook betekenis voor ieder met een waar geloof aan hem verbonden is. En zo is het nou eigenlijk ook met die hemelvaart, hè? Dat is niet alleen maar een feit, dat is ook een heilsfeit. Een feit waar heil uit voortkomt. Waar geweldig veel troost en bemoediging opgesloten ligt. En onze catechismus die probeert vanavond vanuit de schriften ons iets van die troost ook mee te geven. En we willen samen deze zondagsafdeling gaan overdenken. Onder het thema de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En we staan stil bij drie dingen. In eerste plaats het vaste feit van die hemelvaart. Het rechte verstaan in de tweede plaats van de hemelvaart. En dan in de derde plaats dat grote nut. De hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Het vaste feit, het rechte verstaan en het grote nut. Wanneer is de Heer Jezus naar de hemel gevaren? 40 dagen na de opstanding. 40 dagen, ongeveer 6 weken. En die hemelvaart, dat is een feit. Dat is een gebeurtenis waar je niks meer aan kunt toevoegen. Waar je ook helemaal niks meer aan kan afdoen. Het is wel een feit dat niet wetenschappelijk bewezen kan worden. Het is een feit dat omhelst mag worden in het geloof. En dan geeft het geweldig veel troost en bemoediging. We moeten vanavond allereerst tegen elkaar zeggen, gemeente, dat het voor de mensen van vandaag eigenlijk ongelooflijk is om te spreken van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Dat kan niet, zeggen ze. En wij leven in de tijd van de ruimtevaart. Hè? En nou is dat inderdaad een geweldig staaltje van menselijk vernuft en kunnen. Wie is er niet van onder de indruk? Maar voor veel mensen is dat eigenlijk het einde van alles. Dat men zegt, in die tijd van ruimtevaart kunnen we niet meer geloven in de hemelvaart. Dat staat dan zo ver van ons af. Onmogelijk. Wolkendek dat een mens naar boven draagt, dat is toch in tegenspraak met de zwaartekracht. En hoe is die dan naar de hemel gegaan? Dat kan toch allemaal niet? Ach gemeente, wij moeten het goed zien. Hè? Wij moeten nooit met het vergrootglas van het menselijke verstand gaan kijken naar de feiten die ons in het woord van God worden geopenbaard. Wij geloven dat de Heer Jezus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde den hemel is opgeheven, zoals de catechisme zegt. Waarom? Waarom geloven we dat? Omdat de Bijbel het ons zo duidelijk leert. Hè? Marcus, hij schrijft het. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God. Lucas die schrijft, als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar ze het zagen. Een wolk nam hem weg van hun ogen. En diezelfde Lucas schrijft ook zo troostvol. En als hij hen zegende, geschiedde het dat hij van hen scheidde. En hij werd opgenomen in de hemel. De schrift is niet onduidelijk over de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. En daarom mogen wij het ook zo belijden. Opgevaren naar de hemel. En als wij dat belijden, dan volgen we geen fabels na. We zouden met Petrus kunnen zeggen, wij volgen geen kunstig verdichte fabeltjes na. Hij is opgevaren. Hij is lichamelijk opgevaren. Hij is met datzelfde lichaam opgevaren als waarmee hij is opgestaan. De Heere heeft bij zijn hemelvaart niet zijn opstandingslichaam weer afgelegd. Nee, hij is lichamelijk met dat opstandingslichaam is hij de hemel ingegaan. Is hij in de hemel opgenomen. Zo zou je dat ook kunnen zeggen. Weet u, dat kom je in de Bijbel ook tegen tussen twee haakjes. Hè? Dat de Heere opgevaren is en dat de Heere opgenomen is. Als hij opgevaren is, als dat er staat, dan ligt alle nadruk op het feit dat hij zelf naar de hemel is gegaan op grond van zijn eigen werk. En als er sprake is van hij is opgenomen, dan ligt meer de nadruk op het werk van God de Vader. Die hem opgenomen heeft op grond van dat werk dat hij op aarde heeft volbracht. Jezus is naar de hemel gevaren. Hij is in de hemel opgenomen. En al is het zo dat het een scheiding betekende, hij is daar ons ten goede, zegt de catechismus. En dat is precies ook wat de Heer Jezus gezegd heeft, gemeente. Toen hij naar de hemel ging, toen heeft hij tegen zijn discipelen gezegd: het is u nut dat ik heen ga, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. Het is u nut. Hij is met zegenende handen opgevaren. Daar moet je eens over nadenken. Wat dat is. Met zegenende handen van de aarde naar de hemel gevaren. Met andere woorden, hij gaf daarmee aan: ik ga u wel verlaten, maar ik blijf toch zegenend heel dicht bij u. Jezus heeft zijn volk niet kwaadwillig verlaten, zoals een man soms kan doen als hij genoeg heeft van zijn vrouw en een andere vrouw ziet, dat hij denkt, nou ja. Zo heeft Jezus niet kwaadwillig zijn kerk verlaten, maar hij is zegenend gegaan en nu is hij ons ten goede in de hemel. En daar zullen we zo meteen ook nog wat meer over mogen horen samen. En weet u, gemeente, de Heere Jezus is niet alleen omhoog gegaan, maar de Heere komt straks ook weer naar beneden, hoor. De Heere heeft de wederkomst nu nog voor zich. De derde fase van de verhoging zal straks de wederkomst zijn. En dan is de hele verhoging volkomen. We mogen hem verwachten. We mogen uitzien. We mogen bidden: kom, Heere Jezus, komt u maar haastig. En soms heb je dat gebed ook dagelijks in je hart. Bijvoorbeeld als het soms zo moeilijk is in je leven. Of omdat je op deze wereld ziet waar zoveel aan de hand is, dan kan het wel eens in je hart zijn: ja, Heere, nu mag u wel komen. Er zijn ook andere momenten, helaas, dat we te weinig erbij stilstaan. Maar toch, we mogen hem verwachten. Hij die naar de hemel gegaan is, hij zal straks wederkomen en alles nieuw maken. Dat is het vaste feit van de hemelvaart. Nu willen we samen een ogenblik stilstaan bij het rechte verstaan van de hemelvaart. Het is namelijk zo, gemeente, in vraag 47 komt de vraag aan de orde: is Christus dan niet bij ons tot het einde van de wereld zoals hij heeft beloofd? Ja, je zou eigenlijk dat kunnen zeggen zo. Hè? De Heere heeft wel gezegd: ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Maar hij is dan toch maar naar de hemel gegaan. Is de Heere dan nog wel bij ons? Weet u, in antwoord 47 wordt daar iets heel erg moois over gezegd. In antwoord 47 wordt gezegd: wij moeten aan de ene kant helemaal letterlijk nemen dat de Heere heen gegaan is naar de hemel. En aan de andere kant moeten wij het ook helemaal letterlijk nemen dat hij gebleven is bij ons. En dat schijnt met elkaar in tegenstelling te zijn. Dat kan toch niet in de hemel zijn en op de aarde zijn? Jawel, zegt de catechismus, maar je moet één ding goed begrijpen. Christus is waarachtig mens. Christus is ook waarachtig God. Naar zijn mensheid is hij nu in de hemel. Maar naar zijn godheid, naar zijn majesteit, naar zijn genade en zijn geest wijkt hij nimmer meer van ons. Een menselijk lichaam kan maar op één plaats tegelijk zijn. We zeggen het ook wel eens tegen elkaar, dan zijn we een beetje kribbig. En dan wordt er zoveel van ons gevraagd en zeggen we, ik kan ook maar op één plek tegelijk wezen. En zo is dat. Wij mensen zijn wat dat betreft beperkte mensen. En ook de Heer Jezus kan naar zijn mensheid maar op één plaats tegelijk zijn. Want hij is echt mens hoor. Hij is niet een of ander wonderlijk mens. Nee, hij is echt mens. En als de Heer Jezus in de hemel is, naar zijn mensheid, dan kan hij ook naar zijn mensheid niet op de aarde zijn. Dat kan niet. Dus naar zijn mensheid is hij boven. Absoluut. Maar, en dat is nou het mooie, dat is nou het heerlijke. De Heere Jezus is niet alleen mens. Hij is ook God. Waarachtig God. En daarom kan hij tegelijk ook op deze aarde blijven. En daarom is hij ook nog op deze aarde. En er is zo'n bekend versje wat we vroeger op school ook leerden. Op bergen en in dalen. Ja, overal is God. Nou, dat is het. Dat is het nou. De Heere Jezus is naar zijn Godheid overal op deze wereld. Hij is in het bijzonder bij zijn kerk, bij zijn volk. En hij is daar naar zijn Godheid, majesteit, genade en naar zijn geest. Hè? Ervaren we dat? Jawel. Hoe dan? Nou, gemeente, als we nou als gemeente zo bij elkaar zijn op zondag, zoals nu, hè. En als we dan het woord mogen opendoen, hè. Dan mogen wij er iets van ervaren, dat de Heere in het midden van ons is. Ja, maar onze dominee die preekt en dat is een gewoon mens. Ja, precies. Maar toch, Calvijn die zegt het zo mooi, hè. In het gewaad van het woord, hè, komt de Heere zelf naar ons toe. We mogen iets van de nabijheid en de woorden van de Heere ervaren als we als gemeente bij elkaar zijn. Daarom is het ook zo'n geweldig voorrecht, hè, dat we dat in vrijheid mogen doen. Dat we het ook elke week weer mogen doen. Bij elkaar zijn. De woorden van de Heere horen. Tot troost, tot bemoediging of tot vermaning als we dat nodig hebben. Maar toch, de woorden van de Heere horen. En ik hoop dat u ook de ervaring mag hebben dat u dikwijls ook heb mogen zeggen, ja, nou heb ik vandaag iets van de Heere zelf gehoord. En wat er gesproken is, dat was nou net nodig in mijn situatie. Dat was nou net nodig in die moeite van mijn leven. Of dat had ik nou net nodig, want ik was weer helemaal afgedwaald. Ik ben eigenlijk weer door het woord teruggetrokken. De Heere heeft mij opgezocht weer vandaag. Hij heeft tot me gesproken. Nou, dan merk je het, hè. Dan merk je het. Hij is in het midden van ons. Als we de woorden van hem mogen horen. De Heere is ook naar zijn majesteit in het midden van zijn kerk. En weet u wat dat betekent? Dat betekent dat er heel wat op de kerk afkomt. Aan bestrijding, aan verleiding. Ik zal er niet breed over uitweiden. Maar de Heere is er boven. Hij staat er letterlijk, figuurlijk boven. En hij houdt nou zijn volk ook in stand. En wat er ook kan gebeuren, de poorten van de hel kunnen de gemeente niet overweldigen. Wat een machtige troost, hè. Er is die majesteitelijke koning. De kerk heeft een koning. En dat is nou alles waard. Daar ligt ons houvast. Daar ligt onze troost met het oog op de toekomst. Je houdt je hart wel eens vast als je ziet op jezelf als gemeente. Waar brengen we het dan terecht? Maar we zien op de koning. Ja, heren. U bent majesteitelijk koning in ons midden. En dat is wat ons troost en bemoedigt. Hij is in het midden met zijn genade ook. Hè? Hè? Wanneer we het Nieuwe Testament lezen, zult u het met me eens zijn. Hè? Dat als je over de rondwandeling van de Heer Jezus leest. Hè? Dat dan één woord heel nadrukkelijk naar voren komt. En dat is genade. Wat heeft de Heere niet een genade gehad voor die mensen die arm, behoeftig en verdrukt waren. Wat heeft de Heere niet omgezien naar mensen waar heel veel mensen in hoogmoedigheid omheen liepen. Genade. Hij heeft het. En hij geeft het. En nog steeds En ik zei het al, wat kun je dat soms ook nu niet ervaren. Als je het woord open doet. Of als je samen als gemeente in de kerk bent. Dat je iets van die genade van de Here ook ervaart. Bijvoorbeeld als je jezelf weer zo tegengevallen bent. En als je met een schuldgevoel in de kerk zit en denkt, ach. En dat er dan gesproken wordt over dat heerlijk volbrachte werk van de Here Jezus. En dat dat genoeg is voor onze zonde. Ach, dan kun je het soms niet opheffen. Dan word je verwonderd. En dan zeg je, ja, u bent met uw genade ook in ons midden. U bent het manna uit de hemel voor mijn hongerige ziel. U bent het water uit de steenrots voor mijn dorstig hart. In u mag ik alles zoeken, alles vinden. Ja, Heere, u bent nabij. Met uw genade. U bent nabij. Ook met uw geest. Want weet u waarom we dat dan zo mogen ervaren? Onder de opening van het woord, dat het dan soms zo goed kan zijn? Dat doet de Heilige Geest. Hè? De Heilige Geest die de verbinding legt tussen de Heere Jezus en ons hart. En hij doet het zo vaak. Hij doet het zoveel. En wij mogen elke kerkdienst ook weer opnieuw onze handen vouwen en zeggen, wilt u met uw geest in ons midden zijn? Hij wil het. We mogen als we persoonlijk het woord open doen, dat ook doen. Hè? Net als die kerk tussen Hemelvaart en Pinksteren. Die mensen hebben gebeden hè, om de Heilige Geest. We mogen dat ook doen. En dan mogen we het ook ervaren. De Heere legt door zijn geest de verbinding tussen hemzelf en mijn hart. En als ik dan op hem mag zien, dan heb ik alles. Wat ik verder ook mis, in hem heb ik alles. En zo mogen we het van tijd tot tijd ervaren. Hij is in ons midden naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest. En ik hoop gemeente dat u zegt, ja dominee, waar je het nou over hebt, dat klopt, want zo mag ik dat ook ervaren. He? Het zal niet altijd gelijk wezen, natuurlijk niet, maar je moet toch ervan kunnen spreken. He? Dat je het mag ervaren, dat de Heere in ons midden is, dat hij naar ons omziet. He? Gemeente, een andere vraag die ons hier in deze zondagsafdeling wordt gesteld, dat is de vraag, ja, maar hoe kan dat nou? Hè? Als de mensheid van de Here niet overal is waar de Godheid is, gaan we dan die twee naturen niet al te veel uit elkaar trekken? Het heeft een hele historische achtergrond dat deze vraag gesteld wordt. Ik zal er vanmiddag niet breed over uitweiden. Ik zal alleen zeggen dat het typisch Calvijn is die dit antwoord 48 heeft gegeven. En Calvijn die heeft gezegd, we moeten het zo zien. Hè? Die mensheid van de Here kan dus alleen maar in de hemel zijn. Maar de Godheid van de Here die kan overal zijn. Want de Godheid van de Here is zo groot. Die is zowel met die mensheid verenigd, als ook buiten die mensheid aanwezig. Ja, zegt u, nou begrijp ik er nog niks van. Nou, ik begrijp het ook niet hoor. Maar dat hoeft ook niet. We hoeven alle dingen niet te begrijpen en te doorgronden. Maar we mogen het beleiden. We mogen het weten. Zo ligt het. Hè. Zo groot is de Heere. Al is hij naar zijn mensheid in de hemel. Naar zijn Godheid. Naar zijn genade. Naar zijn majesteit. En naar zijn geest is hij toch op deze wereld. En wil hij in ons midden zijn. En ik zei het al. Wat een zegen als je dat van tijd ook zo mag ervaren. Hè? Ja. Nadat wij zo over het vaste feit, over het rechte verstaan van de hemelvaart hebben gesproken en nagedacht met elkaar, staan we nu nog een ogenblik met elkaar stil bij het grote nut van de hemelvaart. Het grote nut. Onze catechismus die zegt, wij mogen belijden dat hij onze voorspreker is. Dat is het eerste. Wat is een voorspreker? Dat is een advocaat. Dat is iemand die jouw belangen behartigt. De Heere Jezus is de grote advocaat. Hij is de hemel naar binnen gegaan. Maar hij is daar niet in de hemel om nu daar te rusten van zijn werk. Hij is daar om voor zijn kerk te pleiten, te bidden. Onafgebroken. Onze voorspreker in de hemel. Als wij bidden, dan mogen wij dat ook weten, dat de Heere zo in de hemel bezig is voor ons gebed. Is dat niet een geweldige troost? Want laten we nou eens eerlijk wezen, gemeente. Bent u tevreden over uw gebeden? Niet toch? Als wij gebeden hebben, dan hebben we toch altijd zoiets van, ja, maar ik heb nog weer te weinig de eer van God kunnen uitspreken. Ik ben toch weer te veel op mezelf gericht geweest. En nogmaals, soms dan denk je, ach, mijn gebed, het heeft ook heel weinig voor. Het stelt ook heel weinig voor. Nou, in veel gevallen is dat ook zo, weet u dat? Nou, dan kan God er dus niet naar horen. Nee, dat kan ook niet. Maar nou, dat geweldige, hè? Er is een voorspreker in de hemel die onze gebeden zuivert en neerlegt bij God de Vader. En dan verhoort God die gebeden. En nog een rijkdom, hè? Er zijn soms tijden waarin je niet bidden kan, hè? Er zijn tijden waarin je wel bidden wil, maar het niet meer kan. Vanwege bijvoorbeeld ziekte, psychische nood, verdriet. Al de dingen die op je afkomen. Ik heb zo dikwijls met broeders en zusters gesproken die zeiden, dominee, wilt u maar voor ons bidden, want ik kan het niet. Ja, ik wil het wel, maar weet je wat nog veel heerlijker is? De Heere is het. En Hij bidt voor ons onafgebroken. En dat is zo'n troost. Hè? Dat is zo'n geweldige troost. Denk bijvoorbeeld ook aan Petrus. Hè? Het voorbeeld ken je. Petrus. Hij was weer eens een keer ver van huis. En toen heeft de Heere tegen hem gezegd, ach jongen. De duivel heeft begeerd om je te ziften als de tarwe, te zeven als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Nou, en daarom mocht Petrus blijven geloven, omdat Christus voor hem bad. Waarom dacht u dat u in uw geloof kon volharden? Omdat u het er zo goed van afbreekt? Nee, omdat er een voorspreker is in de hemel. Dat is het. Het geloof is uit de Heere, maar ook de volharding in het geloof is ook uit de Heere. We hebben onze verantwoordelijkheid, doet niks van af, maar uiteindelijk moeten we zeggen, het is alles uit Hem. En als je straks boven mag komen, kun je ook maar één ding zeggen, alles uit U, niets uit mezelf. Wat een geweldige troost, een voorspreker in de hemel. En het tweede is, zegt onze catechismus, we hebben ons vlees nou al in de hemel als een zeker pand, hè? Ja, er is al een mens in de hemel. Er is al een volmaakt mens in de hemel, dat is de Heer Jezus. En dat is een zeker pand. Wat is een zeker pand? Dat is een garantie. Garantie, daar zijn we eigenlijk best wel van onder de indruk altijd. We willen altijd garanties hebben. Je koopt wat, krijg ik ook garantie? Oh, kan ik ook wat langer garantie krijgen? He, garantie. Dat de Heere Jezus in de hemel is en zijn vlees, ons vlees meegenomen heeft, dat is een garantie. Waar is dat een garantie van? Dat allen die in Hem geloven, uiteindelijk ook de hemelse heerlijkheid zullen ontvangen. Is dat niet een troost? Want laten we maar wel wezen, hè, waar ik het net ook over had. Hè, wat hebben we dikwijls ook met onszelf het te stellen. Wat hebben we soms toch ook een wanhoop in ons hart. Wat breng ik er toch van terecht of heb je dat niet? Hè? Een zeker pand. Dat Hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Heren. Ik kan het bijna niet geloven. En toch is het zo. Dat is de rijkdom van de hemelvaart. Een garantie. Een garantie van zalig worden, sterven. Het wordt erven. Omdat Hij al in de hemel is opgenomen. En Hij zal zijn werk aan mij volenden. En dan het laatste is, gemeente, hij zendt ook de Heilige Geest als een tegenpand, staat er. Hè? Dat wil zeggen, allen die door het geloof aan de Here verbonden zijn, die worden door de Heilige Geest vervuld. En die Heilige Geest, die trekt het hart naar boven. Die Heilige Geest, die trekt ook onze wandel naar boven. Hè? Die probeert ook ons te doen wandelen naar de geboden van de Heer. Colossenzen 3, ik dacht dat de dominee daar vanmorgen over gesproken heeft. Hè? Toch? Tenminste, daar had hij het over dat hij dat zou doen vanmorgen. Hè? Dat onze wandel in de hemelen. Onze harten worden opgetrokken, maar ook onze levens worden heengetrokken naar boven. Dat doet de Heilige Geest. Hè? En wat de Heilige Geest ook doet, dat is uitzien naar die wereld. Uitzien naar dat geweldige moment waarop het huwelijk tussen bruid en bruidegom zal worden gesloten. Ja. De bruid is nog op aarde. Die moet nog door de woestijn. De bruidegom is al in de hemel. Maar straks, dan komt die bruidegom weer op de aarde. Om zijn bruid te werven. En dan gaat nu al de Heilige Geest in het hart van de bruid het verlangen naar het huwelijk werk. Als je nou veel van elkaar houdt, hè, dan wil je graag met elkaar trouwen. Als je niet graag met elkaar wilt trouwen, dan moet je goed eens een keer nagaan of je wel echt van elkaar houdt. Zo is het geestelijk ook. Als er geestelijk in je hart de dingen goed liggen, dan is er verlangen naar de bruiloft van het Lam. Verlangen naar de tijd dat je werkelijk waar de Heere mag toebehoren met alles wat in en aan je is. Dat je niet meer zo gebrekkig hem dient. Dat je niet meer afgeleid wordt. Dat je niet meer bestreden wordt. Dat je volkomen mag delen in de heerlijkheid die hij zal geven. En de Heilige Geest staat in de Bijbel, die doet ons verlangen naar die bruiloft. En de Geest en de bruid die zeggen, kom Heere Jezus. De Geest en de bruid die stuwen heen. Naar de bekroning van de hemelvaart, de wederkomst die aanstaande is. Wanneer? Ja, wanneer zal die dag dan aanbreken? Wanneer de grote huwelijksdag? Ik weet het niet. Maar dat de dag aanbreken zal, is zeker. Want we hebben ons vlees al in de hemel. En we hebben al een tegenpand in het hart. Die ons doet uitzien naar die dag. Wij verwachten, zegt de Nederlands geloofsbelijdenis is uiteindelijk, met groot verlangen die dag om ten volle te genieten de belofte van God. In Jezus Christus, onze Heer. Ken je verlangen naar de bruiloft? Zie je uit naar de dag van dat geestelijk huwelijk? Dan moet je niet met deze wereld getrouwd zijn. Als je met de wereld hier getrouwd bent, zie je niet uit naar die andere bruiloft. Maar als je goed begrepen, getrouwd mag zijn door een waarachtig geloof met de Heer Jezus Christus. Als je het mag weten door Hem in liefde te zijn getrokken en aanvaard en aan. Dan zal er in je hart dat verlangen zijn naar die grote bruiloft die komen gaat. Dan zal ik hem kennen zoals die werkelijk is. Dan zal ik hem ten volle kennen. Dan zal ik ten volle hem gaan dienen. Dan zal ik hem eren met mijn hart, met mijn lichaam, met alles wat in en aan mij is. Die grote dag, we zien eruit. Naar uit met groot verlangen. Maranatha. Komt u maar, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere in de hemel, iets van de rijkdom van het evangelie van de hemelvaart heeft onze catechismus ons vanmiddag voorgehouden. U bent koning en hoge priester aan de rechterhand. U bent ook bij ons op deze aarde. Naar uw godheid, genade, majesteit en geest. En wat een rijkdom is dat. We hebben in onszelf zo weinig. Ach, als erop aankomt helemaal niets. Maar we mogen alles zoeken en alles vinden in u. En we hebben het samen ook mogen overdenken. U bent het, Heere, die straks ook wederkomt. Om dan uw bruid te werven. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. In kleding. Rijk bestikt tot haar koning, zegt de psalmdichter. En dat is de werkelijkheid. Wat een geweldig moment zal dat zijn. De grote huwelijksdag, de bruiloftsdag, bruiloft van het Lam. Heere, heeft dat we inderdaad mogen zoeken wat boven is. Dat we inderdaad ons leven nu al mogen richten naar dat wat gaat komen. Uitzien, verlangen. Niet alleen met het hart, maar ook met onze daden. Heere, wij danken u dat we elkaar rondom het onderwijs van de catechismus, geput uit de schrift, weer mochten ontmoeten. Wilt u ook vanavond, wanneer uw woord nog zal opengaan in het boveneind, wilt u dat ook dan ook met uw zegen bekronen. We dragen elkaar ook van harte aan u op voor de week die komen gaat. Help ons bij onze werkzaamheden. Sterk ook onze jonge mensen op school en bij de opleiding die ze volgen. Bewaar ons ook, Heer. Wilt u het werk van de kerkenraad ook zegenen wanneer ze morgenavond weer vergadert. Wilt u zijn met de oudere broeders en zusters die komende woensdag een reisje zullen maken. Geef een fijne, ontspannende dag met elkaar. Wilt u ons alle gedenken in onze omstandigheden. Gedenk ook uw dienstknecht, als hij ook in de komende week verder gaat met de overdenking van dat wat hij te overdenken heeft, het beroep van de gemeente van Schravenzanden. Wilt u ook daarin blijvend uw zegen en uw leiding geven. Heer in de hemel, zo komen we samen tot u. We verwachten het ook alles van u in de komende week. Denk ons. Zie ons niet aan in onszelf, maar in hem, de ten hemel gevaren en straks wederkomende koning, de Heer Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 103, vers 10 en 11, is de slotzang van ons samen zijn en dat zijn twee verzen die betrekking hebben op de hemelvaart. De Heere heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En daarom is ook vers 11 gepast. Looft, looft een Heer, gij zijne legerscharen, wie lust het is om op zijn wenk te staan. met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.